Nieuws Radio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag, dag 125 van de invasie. En Arjan heeft wapenleveranties zitten tellen. Niet waar?
Ja, ik dacht, laat ik maar eens gaan tellen. Laten we even met Amerika beginnen. Er zijn dus 4 HIMARS geleverd en er komen er nog 4 aan. Maar dat is dus niet voldoende. Hè,
want, dat zijn we die raketten. Hè?
Ja, herhaald steeds. Je hebt er eigenlijk 100 heb je er nodig. Nou, ga je kijken naar Europa. Nederland heeft 57 panzerhaubitsers besteld in 2002. Ja. Waarvan er die zijn geleverd tussen 2004 en 2009. 26 in reserve. We hebben er nu 5 geleverd aan de Oekraïne. Nou, dan zou je zeggen van, hoe komt het dan dat we er zo weinig leveren? En dat komt dus omdat er ook problemen met reserveonderdelen zijn, maar ook omdat je natuurlijk je eigen artikel 5 grondgebied moet beschermen. Ja. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor Duitsland. Duitsland heeft 101 panzerhaubitsers en heeft er dan 7 geleverd aan de Oekraïne. Ja. Maar ja, er is ook gedonder met onderhoud en zo, weet je wel. Dus dat is niet eenvoudig. Frankrijk heeft er minder dan 80. Er zijn er 12 geleverd aan de Oekraïne, maar er volgen er nog 6, 18 dus. En Macron heeft het Franse bedrijf Nexter gevraagd om de productie op te voeren en aan te passen aan de oorlogsmodus. Je hebt dus niet zomaar panzerhaubitsers erbij, terwijl je ze natuurlijk eigenlijk moet leveren aan Oekraïne. Nou, waarom zeg ik het allemaal? Dat betekent dus dat ik zou ontzettend graag veel meer willen leveren aan Oekraïne. Maar hier ontdek je dus dat we gewoon heel weinig hebben.
Hmm. Ja, nou ja, goed, dankzij dus, ik roep het nog maar weer, 30 jaar bezuinigen. Maar kijk, het wensenlijstje omvatte onder andere van Zelensky 1000 haubitsers. Dat is het hele arsenaal van Amerika. Nou, wat zou er zijn? Misschien ook zo'n aantal in Europa. Die kan je dus niet kwijt. Zeker niet nu is besloten om die collectieve defensie te versterken. En dat gaat nu gebeuren tijdens de NAVO-top. De snel inzetbare macht moet worden vergroot tot pakweg 330.000 man. Als het goed is, 300.000, iets in die geest. En als je dat gaat doen, dan betekent dat ook een enorm beslag op de wapens die je hebt. En daar horen die panzerhaubitsers ook bij. Maar het grootste probleem voor Oekraïne is, en vandaar dus dat je die enorme lijsten krijgt met die ongelooflijke aantallen wapens die ze nodig hebben. Als je door de Russische wapens heen bent en je bent door de Russische munitie heen, dan kan je het eigenlijk niet meer. Dan moet je het onmiddellijk vervangen door Europese, Amerikaanse wapens. Dus daarom, dat verklaart ook die enorme hoeveelheden die gevraagd worden. Want straks heeft Oekraïne gewoon niks meer. Dan hebben ze Russische wapens waar geen munitie meer voor is. En of ze zijn door de Russische wapens heen. Ja. Dus dit is een hopeloze situatie. En hij wordt ook hopeloos op de grond. Omdat je nu ziet dat die Russische oorlogsinspanning zich nu ook steeds effectiever wordt. Bijvoorbeeld ook in het jammen, het blokkeren van het Oekraïense radioverkeer. Er is een enorm tekort aan radio's. En dat betekent dus dat ze niet kunnen communiceren aan het front en naar achteren. Dus achter het front. Ja, en dat betekent dus dat daardoor ook het aantal doden aan het oplopen is.
Ja, dit probleem hadden de Russen eerder, hè? Weet ik nog, bij de slag om Kiev. Dat ze gewoon mobiele telefoontjes dan maar gebruikten bij een gebrek aan goede radio's. En die werden dan weer geblokkeerd of afgeluisterd door de Oekraïne.
Ja, klopt. Ja, maar ook mobiel telefoontje kan je natuurlijk zien en dan kan je worden doodgeschoten.
Maar de ellende is de Russen barsten van de munitie, hè? Dat hebben we gisteren al opgemerkt. En die hebben gewoon heel veel. En dat is nu gewoon een enorm probleem voor Oekraïne.
Ja, en dit probleem is niet, volgens mij is dat niet makkelijk oplosbaar. Dus nee. het is ook denk ik niet goed als Oekraïne doorvecht tot het laatste stuk artillerie. Of de laatste granaat. Maar je moet dus ergens moet je een punt achter zetten. Om tijd en ruimte te creëren om ervoor te zorgen dat dus die aanvoer vanuit het Westen op gang kunt komen. Doe je dat niet, dan teken je eigen doodvallers.
En het probleem is natuurlijk dat de Russen die maken toch progressie. En die zullen dat niet willen, een staakt het vuren nu.
Die zullen dus op dit ogenblik niet, nee. Want als ze zien dat Oekraïne in een dergelijke situatie komt, dan wil je juist doorpersen. En dan kom je misschien wel in de situatie waarin ze denken van, nou, nu kunnen we heel Oekraïne wel pakken.
Ja. Hier kunnen we aan verbinden. Dus de nieuwe Army Chief van de Verenigd Koninkrijk, Patrick Sanders. Hè? Die praat over een 1937 moment. Hè?
En dan
ja, 1937, weet je wel.
Dat is er in zijn
moment. Nou, toen was dus Hitler al aan de macht. En het was duidelijk dat hij dus agressieve dingen had. Maar de Empiezers voorkwamen dus dat we echt dingen deden. Hè?
Ja.
Nou, hij zegt, we moeten dus voorkomen dat er dus ook militaire actie van Poetin tegen artikel 5 grondgebied komt. En hier zie je dus dat onze wapens, waar we zo weinig hebben, die worden dus vooral ook ingezet daarvoor. Hè. Dus een spanning tussen de beveiliging van het NAVO-gebied en de wapenleveranties aan de Oekraïne.
Ja.
Heel treurig.
Dat klopt. Ja, dus de Oekraïne krijgt wat dat betreft steeds minder wapens.
Ja. Litouwen heeft last gehad van een DDoS-aanval. Rob de Wijk twitterde dat vanmorgen.
Ja.
Door het Russische hackersnetwerk Killnet.
Ja.
En daar zit natuurlijk ongetwijfeld is daar een linkje met Poetin.
Nee, nou ja, ze hebben dus in ieder geval, ja, dat is altijd zo, maar ze hebben in ieder geval al gezegd dat die cyberaanval op Litouwen een vergelding is voor het niet doorvoeren van bepaalde goederen vanuit Rusland door Litouwen naar Kaliningrad. Dit is natuurlijk wel te verwachten dat dit ging gebeuren.
Nou ja, zo niet meer, toch? Ik bedoel, op de Russische tv was al sprake van we gaan maar een invasie plannen of zo, als het dan blijft bij een cyberaanval.
Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, dat is de eerste stap. En kijk, er is nog steeds geen blokkade van Kaliningrad. Dus de Russen weten ook wel dat je niet een overreactie moet krijgen, maar dat je de zaak langzaam moet opschroeven.
Ja. Er staan overal allemaal artikelen in waarbij die G7 price cap op olie wordt bekritiseerd. Hè? En de redenering is vrij simpel van, ja, je kan het wel proberen om een cap op de prijs te doen, dat de prijs dan zou dalen, maar supply and demand gaat het uiteindelijk bepalen. Er is gewoon een enorm tekort aan olie.
Ik begrijp ook niet helemaal hoe dat zou werken. Dat je gewoon afspreekt dat er een maximum prijs is op een wereldmarkt. Hoe zou dat dan moeten?
Dat kan niet.
Dan dwing je Rusland voor een veel lagere prijs dan te doen gebruikelijk is, de olie te verkopen aan andere landen. Dat is het hele punt. Ja. Want die zullen dan, is het idee, een nog lagere prijs gaan bedingen voor olie dan die cap die erop zit.
Maar daar was ook wel eens sprake van zoiets te doen met Russisch gas, hè? Dat deze commissie daarover zou spreken. Maar
ik denk dat het te laat is.
Ik zou zeggen, als dat kan, dan moet je dat meteen doen. Probleem opgelost.
Ja. Maar het vereist dus medewerking van China en India. En die zullen dat niet doen. Die willen gewoon met flink.
Die willen liever meer betalen?
Nee, die betalen heel weinig. Die krijgen 30% korting.
Ja. Maar dan wordt de korting nog groter. Hè? Dat is het idee.
Ja. Dat is het idee.
Het is een beetje abracadabra voor mij dit. Maar het zou mooi zijn als het kan.
Nee, maar door de sancties hebben China en India krijgen een korting voor een leverantie. Dat is ook weer zo'n pervers effect van de sancties.
Ja. Ja. Maar jullie toch over India hebt en de G7. Kijk, wat er aan de hand is echt interessant op dit ogenblik. Het is wel de week geworden waarin, laten we zeggen, de containment, de indamming, zowel van Rusland als van China vorm begint te krijgen. Dus dat wordt nu de komende dagen besloten tijdens de NAVO-top. Het besluit wat al in wording is, namelijk een snel inzetbare macht van 300.000 man. Die krijgt nu vorm. De uitbreiding van de NAVO krijgt vorm. Er wordt gesproken over veiligheidsgaranties aan het adres van Oekraïne. We zien dat ook China onderdeel wordt van de NAVO-discussies. Maar tegelijkertijd, de G7 staat ook in het teken van indamming.
Ja. Ja.
Maar dan van China. En dat kan je zien aan de landen die daarbij betrokken. Nou, die hebben we gisteren allemaal al opgenoemd, dus ga ik dan niet nog een keer doen. Maar je ziet dus ook vervolgens dat Rusland of China daar weer een reactie op formuleert. Er komt, als ik goed ben geïnformeerd, een bijeenkomst van de BRICS. De BRICS, dat is een los samenwerkingsorgaan op economisch gebied, wat andere gebieden tussen Brazilië, India, Zuid-Afrika, Rusland en China. Als ik die al niet genoemd heb. En ook daar zie je bij, net zoals bij de G7, worden extra landen uitgenodigd. En het interessante is, India zit daar ook bij. Die
exact.
Wordt uitgenodigd. Maar er zit ook Nigeria bij, Argentinië, dat soort landen. Dat is dus heel interessant. Dus dat je nu ziet dat zowel Amerika als als China bezig zijn om bondgenoten te verzamelen in die grote mondiale strijd die aan het ontstaan is. Dus dit is echt een we zitten echt op een scharnierpunt in de geschiedenis, hoor.
En wat heel belangrijk is, en dat hebben we eigenlijk al 2-3 jaar in de podcast ook voorspeld en genoemd, hè, Duitsland wil helemaal geen spanningen met China vanwege economische belangen. Dat betekent dus, en Amerika zet daar heel hard in. Dankzij de druk van Amerika gaat de NAVO ook China nu expliciet noemen en zo. Dit wordt dus op termijn een probleem, hè? Want ja, de verwevenheid van Duitsland met China is veel groter nog dan in het geval van Amerika. En tegelijkertijd is het zo, dat maakt het zo moeilijk. Een slappe houding van het Westen ten aanzien van Oekraïne betekent dat Rusland ermee wegkomt. En dat zou dan ook weer Xi moediger kunnen maken in zijn poging om Taiwan te veroveren. Het is ontzettend complex.
Ja. Ik moest nog wel eens terugdenken aan een keer in de uitzending nog voor de Oekraïne-oorlog, dat ik aan een gast in onze uitzending, ik weet niet meer wie, vroeg van: zou het kunnen dat de oplopende spanning die we nu hebben met Rusland, dat dat een beetje het voorprogramma is van straks de oplopende spanning met China? En die zei: oh, absoluut. Ja, dus kan het dat we straks in een vergelijkbare gewelddadige situatie komen met China?
En er komt ook nog eens een keer Iran tussendoor.
Het is wel een vooruitzicht, hoor.
Ja, Iran komt
Het wordt steeds gezelliger, hoor, wat dat betreft. Ja. En, maar je ziet dus nu dat men met man en macht probeert om landen, gelijkgestemde landen, naar zich toe te trekken. Er wordt enorm in geïnvesteerd. Dus de Amerikanen hebben $600 miljard beschikbaar gesteld voor een equivalent, althans dat vinden ze, van die nieuwe zijderoutes, dat Belt and Road initiatief van de Chinezen. Dat heet het Partnership for Global Infrastructure. De Europese Unie heeft die soort gelijks, dat heet Global Gateway. Dus Michel die heeft tijdens de G7-top ook een verklaring daarover afgelegd en heeft gezegd dat ze heel graag willen samenwerken met Amerika op dit punt. Dus je ziet nu dat er twee programma's zijn aan westerse zijde die eigenlijk een frontale aanval openen op dat Belt and Road initiatief, die nieuwe zijderoute, om ervoor te zorgen dat die landen aan onze kant komen te staan.
Ja, dat is wat er gebeurt. Even nog over Kremenchuk, die vreselijke aanval op die winkelcentrum.
Gisteren,
We weten dus nu 18 doden, 59 gewonden en 36 mensen die missen. En wat we zien is dat Rusland nu gewoon zegt van, oh, er was ze hebben een munitievoorraad hebben ze geraakt en daardoor is het allemaal veel erger geworden. Het ligt allemaal niet aan ons. Hè? Wat ik zo akelig vind is dat al die social media trollen die nemen dat over. Ja. En we hebben wel vaker hier gezegd, daar zijn de Russen dus het meest succesvol, hè? In propaganda en indoctrinatie.
Ja. Maar ja, ik weet niet hoeveel mensen in Nederland dit geloven, hoor. Er zullen een aantal mensen zijn die daarin meegaan, maar dat is toch echt wel een minieme minderheid, hoor, denk ik.
Ik hoop het.
Ik hoop het ook. Ja. Maar aan de andere kant, weet je, wat er nu gebeurt is wel historisch in die zin dat als er een gezamenlijke vijand is, dan zie je wel dat landen zich gaan verenigen. Dat is nooit anders geweest. En we zien nu toch wel heel voorzichtig dat gebeuren. Je kunt niet verwachten dat van de ene op de andere dag alle gelederen gesloten zijn. Maar het feit dat we nu al met z'n allen dit soort dingen doen in de richting van Rusland, maar ook in de richting van China, is natuurlijk echt veelzeggend. Ja. Dus het zou historisch gezien raar zijn als nu ook de boel uit elkaar zou vallen.
Ja, dat is het effect van rallying the flag, dus achter de vlag staan. Maar het tegenargument is natuurlijk de tegenstroming. Als er een grote economische crisis is, zeker, dan is het hemd vaak nader dan de rok.
Ja.
Ging Rob bijna een optimistisch einde van deze podcast fabriceren. Kom jij weer aan het
jaar? Ja, het is altijd hetzelfde. Normaal ben ik dat wel.
Ik was ook verbaasd. Maar
Nou, ik heb nog één positief berichtje. In Lviv hebben ze een Russische agent gearresteerd. Voormalig KGB-officier. En die heeft dus die vreselijke aanval in maart op Lviv, waar dus 100 soldaten omkwamen, heeft hij dus op Telegram allemaal begeleid. Nou, die hebben ze dus gepakt. Daar staat helaas tegenover dat de burgemeester van Gerson, dus
is gearresteerd. Nou kom je weer met slecht nieuws.
Ja.
Nee. Ik wou er gewoon opnieuw bij ophouden. Uiteindelijk eindigen we eens een keer positief. Dan
zijn we in elk geval eindigen. Het is wel weer genoeg voor de mensen.
Inderdaad.
Tot morgen.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five.
Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.